Thank you. Gemeente, een paar afkondigingen dat betreft collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Ontmoeting, die werkt onder de dak- en thuislozen in Rotterdam. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in de Heere bij u en jou aanbevolen. De toga die is thuis voor herstelwerkzaamheden. Hij was een beetje kapot. Laten we beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, Psalm 40 en daarvan het 4e vers. Brandofferen nog, offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Psalm 40, wij zingen samen het 4e vers. Deze tweede kerstdag belijden wij het geloof met de woorden van zondag 11, vraag en antwoord 29. En we zingen daarna Psalm 103, het tweede vers, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, het tweede vers na zondag 11, vraag en antwoord 29. daar wordt de vraag gesteld, waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord luidt, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En daarnaast dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Amen. Samen uit de schriften 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 17. De brief van Paulus aan Timotheus, 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 17. Wij lezen daar het woord van God als volgt, 1 Timotheus 1, vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog. Opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, die meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde van het gebod is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof. Waarvan sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen, maar wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettig gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige, en de halsstarrige, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem, die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Maar de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld voor degene die in hem geloven zullen, ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We staan vanmorgen een ogenblik stil bij vers 15, 1 Timotheus 1, vers 15. Deze woorden, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Aldus Paulus. Zullen wij samen bidden om een gezegende dienst? Heere onze God, we krijgen het niet klein, dat grote heilsfeit. En we hebben aan 2 dagen niet genoeg. Al geeft u ons in uw goedheid ook deze dag, deze gelegenheid om samen te komen. Maar het leven van een mens is kort, te kort, om te bewonderen wat Paulus hier samenvat. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Vanmorgen geeft u het dat we er iets van mogen horen. U tilt als het ware de doeken op rond dit heilgeheim en we mogen erin blikken. De engelen zijn begeerig om in dat grote wonderlijke geheim van wat verzoening heet te zien, maar u houdt het verborgen. Ze hebben het trouwens ook niet nodig, maar wij wel, als zondaar en zelfs ook als verloste zondaar, om te leren te leven van genade. Leer ons dat woord te spellen, heren, allemaal vanmorgen, ouderen en jongeren, dat we echt kerst vieren. En dat gebeurt daar waar we zien dat u het evangelie aan ons toevertrouwt, dat u zelf naar ons toekomt, want u zond geen mens in de volheid van de tijd om ons te verlossen. U zond ook geen engelen om ons te verlossen, maar u zond Christus. God in Christus was de wereld met zichzelf verzoenende. Dat is de poort tot het eeuwige leven. En als we vanmorgen ervan gaan stamelen, want meer zal het niet zijn, dan bidden we toch dat het stamelen zal zijn in verwondering. En dat het gebrekkige woord wat we horen als hoorders, dat dat even zoveel reden is om ons te verwonderen. Met Paulus, met allen die de Heer Jezus lief hebben, om te zien wie Hij is en wil zijn voor ons. Wat leven we toch in een heilrijke tijd. We hebben daar gisteren over gehoord, dat we in vervulde tijd leven. De gelovigen van de oude dag zagen er naar uit. Abraham heeft van verre uw dag gezien. Maar de realisatie van uw belofte, die ondervonden ze in het geloof. Maar wij mogen terugblikken en zien dat Hij gekomen is, naar wie alle gelovigen voor de komst van Christus uitzagen. En nu Hij gekomen is, nu is dat heil zo nabij, dat u het zegt door uw knecht Paulus: nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. U legt de Heere Jezus in de doeken van het woord, zomaar op onze knieën. En door het geloof gaan we in Hem alles zien. U weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien wel met lood in onze schoenen. Omdat we weten dat het niet goed is. We zijn zondaar. En we weten niet hoe het verder moet. dan bidden we, Heere, dat u, waar geen doorgaande weg blijkt te zijn, waar alles doodloopt, de poort zult openen naar het eeuwige leven. U bent de deur, en wie door u naar binnen gaat, die heeft het eeuwige leven. En Heere, als we mogen leven van die genade, bidden wij om verdieping in het onderwijs vanmorgen. Zicht op hem, ook als het duister geworden is in het leven van het geloof, als allerlei raadsels om onze ziel hangen en we bezig zijn met onszelf, ook niet uit onszelf kunnen komen, wilt u tot ons afdalen en zeggen: ik ben uw heil alleen. We bidden, Heere, dat we bij alle woorden die we gehoord hebben en zullen horen, dit ene woord vanmorgen als een schat zullen bewaren in onze harten. Dit woord dat u in de wereld gekomen bent om zondaren zalig te maken. Wees met onze jonge mensen, we danken u dat er vanmorgen ook zijn mogen, ook kinderen. Heere, maak het goed. Wilt u zelf in ons midden zijn en ons doen smaken en proeven dat u goed bent voor slechte mensen, zodat de lof aan u is en wij, als de dienst bijna voorbij is, met heel ons hart zingen: u alleen, u loven wij, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Hoor ons gebed, in Jezus' naam alleen. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, ter inleiding op de preek, Psalm 70, vers 1 en vers 3. Psalm 70, vers 1, dal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. En het derde vers, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70, vers 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, laten we eerlijk zijn, het zijn ook wel heel wat woorden die naar ons toekomen zo rond de kerstdagen. En om nu bij al die woorden toch zicht te krijgen op de kern, geeft Paulus vanmorgen een samenvatting. Dat is makkelijk voor de kinderen. Als je nou thuis komt en papa of mama vragen, wat is nou kerst? Wat heb je nou gehoord? Dan zeg je, nou, dat was de tekst van de preek, en dan zeg je hem op. Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Dat is eigenlijk een samenvatting, de samenvatting van kerst. En dat is ook voor de ouderen vanmorgen eenvoudig te onthouden. Het is een eenvoudig, maar wel diepgaande samenvatting van kerst. Want eigenlijk zou je ieder woord wel kunnen wegen en overwegen. En dat willen we ook doen. Aan de hand van 3 stappen, heel eenvoudig. In de eerste plaats letten wij op het feit dat Hij gekomen is. Er staat in de tekst, Christus, Jezus, is gekomen. In de tweede plaats staan we stil bij het feit dat Christus, Jezus, in de wereld gekomen is. En tot slot bij het feit dat Christus, Jezus, in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. 3 trappen dus. Paulus' samenvatting van kerst. Hij is gekomen in de wereld, hij is gekomen in de wereld om zondaren zalig te maken. Eerst dus dat hij is gekomen. Valt u iets op, gemeente? Aan de woordkeuze van Paulus. Hoe zeggen wij dat als er een kindje komt? Nou ja, zo zeggen wij het eigenlijk niet, hè? Een kind wordt geboren. En als u vanmorgen zou zeggen, kerst is, Jezus is geboren, dan zegt u daarmee geen onwaarheid. Natuurlijk is dat waar. Hij is geboren. Het zijn 2 kanten van dezelfde zaak. Hij is geboren, hij is gekomen. Maar het is wel een ander accent wat Paulus hier legt. Jezus Christus is gekomen. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou een babytje komen? Kozen wij ervoor om te komen? U niet, ik niet. Wij zijn hier gekomen. We zijn geboren. Daar waren we voor de volle 100% passief in. Wij kozen daar niet voor. Jezus koos er wel voor, zegt Paulus. Hij is gekomen. Dat is zijn initiatief geweest. We zongen het samen op Psalm 40. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En wij denken bij Psalm 40 dan heel snel aan het lijden en sterven van Jezus. En dat mag ook. Maar zijn komen begon al veel eerder. Hij kwam toen hij ontvangen werd uit de Heilige Geest. Dat was al het initiatief van Jezus. Dat werkt wel verdiepend, hè, als je het zo bekijkt. Daar zit dus het initiatief, de volle 100% van de wil van Jezus achter. En je mag ook zeggen, daar zit het initiatief van de Vader achter, hè? De Vader die zijn Zoon zond naar deze wereld. En de Heilige Geest natuurlijk ook, die het lichaam van de maagd Maria bereidde. Maar Paulus legt vooral de nadruk op de Zoon van God. Christus Jezus. Hij is gekomen. Gemeente, wat een wonder. Want in dat woordje proef ik de pure, eenzijdige liefde van God. En daarachter hoor ik het hart van Gods welbehagen kloppen. Christus Jezus is gekomen. Mijn zoon, ik houd u niet tegen. Ga maar. Vader, ik zal gaan. Ik zal niet blijven. Ja, het wordt helemaal een wonder als je beseft wie het is die dit zegt. Laten we eens kijken wie het is. Paulus, maar wat zegt hij over zichzelf? Vers 13. Ik was een godslasteraar. Moet je even op je in laten werken. Een godslasteraar. Iemand die lasterlijke taal spreekt over God. Die afgerekend heeft met God. Dat was Paulus. Een vervolger en een verdrukker. Hij had een gloeiende hekel aan de naam Jezus. En een gloeiende hekel aan de christenen die zich naar Jezus lieten noemen. Paulus was zo ongevoelig en zo onbewogen. Een keiharde zondaar. En deze man zegt, schrijft, Christus Jezus is gekomen. Ja, dat kun je ook alleen maar zeggen als je gezien hebt dat er ook geen enkele reden is in jezelf waarom Jezus kwam. Jezus kwam omdat God de drie enig in zichzelf zo bewogen is met ons. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis, ik heb het al eens vaker aangehaald, die zegt dat God een overvloeiende fontein van alle goeds is. En gisteren heb ik aan de kinderen uitgelegd dat een emmer vol kan zijn en dat een emmer nog voller kan worden. Hè? Weet je nog? Een emmer wordt overvol als je doorgaat en dan stroomt het over. Nou, wie is God? Wij kunnen God niet zien, wij kunnen ons geen voorstelling van God maken. Maar de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, God is een overvloeiende fontein van alle goeds. En kinderen, denk dan maar aan een fontein. Als je aan God denkt, mag je denken aan een fontein. Een fontein van water. Springt omhoog. En die bak om de fontein heen, daar komt het water in. Maar als dat water maar doorgaat met stromen, dan stroomt het zo over de rand van de bak heen en het gaat overal naartoe. God is een overvloeiende fontein van alle goeds. Waar zie je dat? In Jezus. Denk even aan de preek van professor De Reuver. Niemand heeft ooit God gezien. Maar wie heeft hem ons laten zien? Jezus. Nou, die tekst zou je zo naast deze tekst kunnen leggen. Christus Jezus is in de wereld gekomen. Wij zien in Christus Jezus wie God is. Hoe barmhartig hij is. Dat woord gebruikt Paulus in vers 13. Maar mij is barmhartigheid geschied. Die innerlijke ontfermingen van God, die hebben mij bereikt. En hij gebruikt in vers 14 ook een hele mooie uitdrukking. Maar de genade van onze Heer is zeer overvloedig geweest. Hetzelfde woord, hè? Overvloedig. Het vloeit over van genade bij God. Paulus spreekt met kennis van zaken, zegt iemand. Ja, Paulus spreekt vanuit de beleving van het heil. En die beleving van het heil is daar waar mensen gaan geloven in de Heer Jezus Christus. Want zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij de volmacht gegeven om een kind van God te worden. Mag ik vragen, heb je wel eens iets geproefd van die barmhartigheid en die genade van God? En is dat het wonder ook van kerst, dat hij gekomen is uit pure, eenzijdige liefde. God kwam nog niet eens met zijn zoon naar de wereld, omdat hij zo bewogen was met ons. Natuurlijk, dat is ook wel waar. Maar God is in zichzelf bewogen. En zijn bewogenheid is niet afhankelijk van het lot van ons. Onze bewogenheid wordt geprikkeld en opgewekt als wij lijden zien. Als wij mensen zien lijden, dan gebeurt er wat van binnen. Maar God is enkel bewogenheid. En zijn bewogenheid wordt niet opgewekt door ons mensen. Nou, juist omdat zijn bewogenheid zo eenzijdig is, is er ook hoop vanmorgen voor die mensen die zeggen, ja, maar daar sta ik wel buiten. Ik ben wel naar de kerk gekomen, maar die beleving van het heil, het geloof in de Heer Jezus, dat mis ik. Nou, luister dan verder. Hij is gekomen. Hij is gekomen in de wereld. Hij in de wereld. Ziet u wat ik doe? Van boven naar beneden. Wat een verschil, gemeente. Stel je voor, je bent miljonair. En op een goede dag zeg je, ik ga verhuizen. Maar naartoe dan? Naar de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Ben je wel goed bij je hoofd? Ja. Dit is een keuze die ik maak. En ik draag de consequenties ervan. Nou, wij staan helemaal verbaasd, hè, als dat zou gaan gebeuren. Kijk, het gebeurt natuurlijk wel gedwongen, hè, dat mensen die heel veel geld hadden aan de bedelstaf raken. In de tijden van crisis is dat voorgekomen. Platzak. Berooid. Maar wie doet dat nu? Verhuizen van een villa naar een krot. Dat doe je toch niet vrijwillig? Dat is een verschil van nacht en dag. Wij zijn mensen, gemeente, van de promotie, van de vooruitgang, van de progressie, van het meer en beter. En daar hebben we allemaal een tik van meegekregen. De een wat meer dan de ander, maar vooruitgang, dat is het beste. Let op, gemeente, Christus Jezus is gekomen en heeft daarmee gekozen ook voor de achteruitgang. Voor de degradatie. Paulus zegt het ergens anders zo. Dat de Heer Jezus Christus is gekomen in de gestalte van een dienstknecht. Dat is nog wat minder dan een mens. Want een slaaf is bij tijden geen mens meer. Christus Jezus is in de wereld gekomen. Hij bezat de volle heerlijkheid bij zijn vader, gemeente. Hij was zo rijk. En hij werd zo arm. En hij koos ervoor. Om de hemelse heerlijkheid achter zich te laten. En die aardse, kille, koude werkelijkheid aan te doen. En dan te bedenken, gemeente, dat de Heer Jezus met voorkennis handelde. Hij wist wat hem te wachten stond. Hij wist dat er geen warm welkom zou zijn. Kijk, als nou de halve wereld verlegen zou zijn om hem. Als nou driekwart van de wereld zou zeggen, nou, we bereiden voor hem een plek. Maar dat was niet zo en dat is niet zo. Wij zitten niet te wachten op Jezus. En wij zijn hem liever kwijt dan rijk. En toch kwam hij. En toch werd het kerst. Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Ik hoop dat u meekomt, gemeente, in de verwondering, want dat is de bedoeling van morgen. Dat je niet aanhoort, maar je mee verwondert over je zalig maken. Christus Jezus, hij is in de wereld gekomen. Ja, hij is in de wereld gekomen. Hij kwam niet om een flitsbezoek te brengen. Om te verkennen hoe het erbij stond bij de mensen. Of er misschien ergens een plekje was waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Nee, de zoon des mensen had niets waar hij zijn hoofd kon neerleggen. De vossen, die hadden holen. En de vogels, die hadden nesten. Maar Jezus had niets. En toch ging hij niet terug. Maar wandelde hij 33 jaar lang op die wereld. Er zijn wel eens rijke weldoeners geweest die een sloppenwijk hebben aangedaan. Ze kwamen daar met hun auto, stapten uit en wandelden rond. En ze gaven hier en daar wat geld en wat levensmiddelen. Met een goed gevoel stapten ze na een uur weer in de auto, schudden het stof van hun kleren en reden weg uit die stinkende, vieze werkelijkheid. Nou, het is natuurlijk geweldig mooi dat zulke mensen dat doen. Maar ja, wat stelt het eigenlijk voor, gemeente, als je het zelf zoveel beter hebt en na een uur ga je weg uit die werkelijkheid? Jonge mensen, Christus Jezus is geen rijke weldoener die even gaat verkennen en dan weer weggaat. Jezus Christus is in jouw werkelijkheid helemaal gekomen. Hij daalt helemaal af in ons zondige bestaan. De wereld, staat er. Ik weet niet waar u aan denkt bij het woordje wereld. Maar als we een rondje zouden doen vanmorgen, dan zouden daar niet zo heel veel positieve woorden aan verbonden worden, denk ik. We zullen zien hoe de media reageren als ze terugblikken op 2015. Maar ja, er is niet zo heel veel verbeeldingskracht voor nodig om te denken dat 2015 in de boeken zal gaan als het jaar van Parijs. Terrorisme, angst, bloedvergieten. Nou, dat is allemaal negatief. De wereld. Wat een wereld, hè, gemeente. Het is eigenlijk geen kanseltaal, maar je hoort het mensen wel zeggen. Wat een rotwereld toch, hè. Misschien denkt u het wel eens. Wat een wereld. Bah. En dan kijken we om ons heen. Maar we moeten niet vergeten, gemeente, dat we verbonden zijn met die wereld. Ik maak deel uit van die wereld. Ik ben evenveel wereld als de ander. Christus Jezus is in de wereld gekomen van, ja, van terrorisme, van angst, van bloedvergieten, van wraak. Maar Christus Jezus is ook in de wereld gekomen van het burgerlijk brave bestaan van ons. Die geen terroristen zijn. Maar die o zo druk bezig zijn met zichzelf. En zo weinig of helemaal niet bij God. Of is het anders bij u? Zeg het maar eerlijk. Staat God op nummer 1? Heeft God alles te zeggen? Voor je denken. Je ervaren van de dingen. Het kiezen van de dingen. Gemeente, wees eens eerlijk. Wereld, waar gaat dat dan over? Dan gaat het over mij. En als de Bijbel het woordje wereld gebruikt, gebruikt ze het ook niet positief. Dan gaat het over de wereld die van God afscheid heeft genomen. Die God de rug toekeert. Dat is zo asociaal, hè, als mensen dat doen. Tegen elkaar, richting elkaar. Als elkaar de rug en de nek toekeren, dan zegt u, wat een asociale vrouw is dat toch. Je bent aan het praten met hem en ze loopt zomaar weg. Het laatste wat ik zag was de rug. Lieve mensen, het laatste wat God van ons gezien heeft is onze rug en onze nek. En zo lopen wij van God af, onze ondergang tegemoet, als God het niet verhoedt. En het is echt pure genade als het anders geworden is. Als God iets van je gezicht gezien heeft. En in je ogen gekeken heeft. En in je hart gekeken heeft. Wat denkt u, gemeente? Wat zou God kunnen doen met die wereld? Zal ik het u zeggen? God had die wereld kunnen afschrijven. Hij heeft er het volste recht toch toe. Als de wereld geen interesse in hem heeft. Wat moet God dan met die wereld? Als u geen interesse voor hem hebt. Jongens, als je geen interesse voor hem hebt. Wat moet God dan met jou? Dan kan hij toch maar één ding doen. Je afschrijven. Prima. Kies je eigen leven. Ga je gang. Je kunt het toch zelf. Lees alles de tekst. Christus Jezus is in de wereld gekomen. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Weet u waarom God ons niet afschrijft, gemeente? Nee, dat doet God niet. Hoe zou God kunnen eigenlijk? Zijn eigen schepping, zijn eigen schepsel, dat schrijft hij niet af. Hoezeer het ook van hem vervreemd is. Weet je waarom God ons niet afschrijft? U kent die regel uit de psalm, hè? Psalm 85. God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Dat betekent, God wil graag genadig zijn. De wraak van God is wel een realiteit. Voor wie zich blijft verzetten. Maar de vreugde van God is vooral genade bewijzen. Dat er vanmorgen jongeren en ouderen zijn die zeggen, de Heer Jezus Christus is ook voor mij in de wereld gekomen. Paulus zegt tegen Timotheus, dit jonge broeder, dit jonge collega, dit moet jij preken. Dit is een betrouwbaar woord. Er zijn heel veel onbetrouwbare woorden ook in de wereld en ook in de gemeente van Efeze, waar Timotheus diende. Want vergeten we dat niet, gemeente, Paulus schrijft aan zijn jonge collega, een jonge dominee. In de gemeente, komt er veel op je af dan. En zoals in iedere gemeente wel wat aan de hand is, was het ook in de gemeente van Efeze zo. We hebben er iets van kunnen lezen. Er was in de gemeente van Efeze een kliek, een elite, die zich liet voorstaan op geestelijke wijsheid, geestelijke kennis, die alleen voor hen toegankelijk was. En daarmee verhieven zij zich boven de goede gemeente. Er ontstond dus tweespalt in die gemeente. En zie daar maar eens leiding aan te geven, gemeente. Aan een gemeente waar tweespalt ontstaan is, om wat voor reden dan ook. Dat valt niet mee. Wat zegt Paulus dan? Dan geeft hij hem adviezen. En een van die adviezen is, Timotheus, spreken. Preken! Gooi het woord er maar in. Dit is een getrouw woord. Want die dwaalleraars in jouw gemeente, die met het Oude Testament aan de haal gaan en met allerlei geslachtslijsten aan de haal gaan en zeggen, ja, het is zo en het is zo, dat zijn geen betrouwbare woorden. Dat hoort niet bij de gezonde leer, maar dit wel. En ik ben er zelf een bewijs van, zegt Paulus, dat dit onderwijs harten, levens van mensen verandert. En dat is het laatste waar we op letten. En dan wordt het persoonlijk, gemeente, want als u tot nu toe gedacht zou hebben, dit gaat over de Heer Jezus Christus, dan hebt u enerzijds gelijk, maar anderzijds ook weer niet, want het gaat over u en over jou vanmorgen. Hoor maar, hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Zo worden wij dus aangesproken. Zo worden wij betiteld, of u het nou wilt of niet. Zondaren. De wereld is er vol van. En Jezus gaat er middenin wonen. Hij loopt er tussendoor. Niet met de neus omhoog, maar hij loopt er naartoe. Hij reikt ze de hand. Hij verzorgt ze. Hij eet met ze. Hij drinkt met ze. Hij sterft voor ze. Zondaren. Er zijn van die woorden, en dit is er één van, die zo uitgesleten zijn. En misschien zijn wij dominees daar ook wel mede schuldig aan, omdat wij ze te pas en te onpas gebruiken. Maar dat terzijde. Zondaren. Zo'n woord waarvan iedereen wel iets kan zeggen. Maar wat betekent het nou? Weet u het? Zondaar. Als je het aan de wet zou vragen, dan zou de wet zeggen, een zondaar is iemand die mij niet houdt, die mijn geboden overtreedt. En het gevolg daarvan is dat een zondaar, een overtreder, straf
verdient. Dat is toch heel terecht? Als uw buurman een misdadiger is, dan zegt u toch niet, laat die man maar lekker thuis zitten. Sluit zo'n man op. Een overtreder hoort in het gevangenhuis. Gemeente, dit is de achtergrond van het kerstevangelie. Zondaren, wereld. Anders wordt het evangelie iets wat over onze hoofden heen zweeft. Dan blijft het aan de oppervlakte. Maar nu wordt het concreet. Zondaren, die zijn dus het adres van Christus Jezus. En zij mogen het vanmorgen horen, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Dus ik vraag ook aan u en aan jou, bent u er een? Zondaar. En dan niet omdat iedereen het is. En omdat u geen uitzondering op de regel bent. Maar zondaar, gemeente, omdat je er niet meer onderuit kunt. En er niet meer omheen kunt praten, want daar zijn we zo goed in. Met schuiven van de schuld. En met het er omheen praten, maar dat het persoonlijk wordt. Ik ben die zondaar. De overtreder. En als Christus Jezus in de wereld bij mij op bezoek zou komen, zou het terecht zijn als hij mij zou verwerpen en mijn huisje zou voorbijgaan. Ja? Is dat waar? Ben je dat aan de weet gekomen? Heeft God je dat zelf geleerd? Zondaar zijn. Weet je, dan lees ik in mijn Bijbeltje, in Lucas 19 vers 10, dat Christus Jezus niet alleen in de wereld gekomen is om zalig te maken. Er staat nog iets voor. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken. Te zoeken. En zalig te maken. Gemeente, hij gaat ook nog naar ons op zoek. Terwijl u verstopt bent, gaat hij op zoek. Waar ben je? Ook vanmorgen. Hij roept je zomaar naar voren. En dan wordt dat woord zondaar ineens een heel persoonlijk woord. En dan kijk je niet naar de 99 anderen. Maar dan ben jij het vanmorgen. Zondaar. Voor God. Doelmisser. Iemand die blind is voor de liefde van God. Iemand die ongevoelig is voor de eer van God. Iemand die niet weet wat hij mist als hij Jezus niet kent. Iemand die ongeïnteresseerd is en zo vol egoïsme. Jezus heeft erop gerekend. Want lees er niet overheen, gemeente. Er staat niet Jezus Christus is in de wereld gekomen, maar Christus Jezus. Net andersom. En Christus, dat weten wij, dat is zijn ambtsnaam. Dat is de naam waarmee de Vader hem gezalfd heeft. Christus, gezalfde. Dat betekent dat Jezus de opdracht van God krijgt om zondaren zalig te maken, maar ook de volmacht. Dus u moet het met Jezus doen, zondaar. U mag het ook met Jezus doen, volgens God. Want hij is gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Gemeente, dit is de hoeksteen van het geestelijk leven. Dit is de kern van het leven van genade. En wie zegt dit is oud nieuws en dat weet ik allemaal wel, die begrijpt het nog niet. Dat het hierom draait in het leven, in het geestelijk leven, telkens weer ook. Daar zal ik straks nog iets van zeggen. Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Draait het daarom, gaat het daarom in je leven? Is het daarom te doen, om hem, om zijn reddingswerk? Heere Jezus Christus, u bent mijn verlosser. Iemand zegt, is dit geen algemene waarheid? Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Het is zo algemeen, wereld, zondaren. Gemeente, dit is geen algemene waarheid. Weet u, het staat er wel heel algemeen. Wereld, zo breed is het. Nou, daar past heel Abbebroek in. En nog veel meer. Wereld. Daar past heel Nederland bij en daar past de wereldbol in. Zondaren. Dat wordt ook al niet geselecteerd. Dat doen wij dan wel. Hè. Wij maken daar serieuze zondaren van. En bekomende zondaren. En verontruste zondaren. En missen de zondaren. En wat al niet meer. Moeten we helemaal niet doen. Dat staat er niet. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zoals ze zijn. Zalig te maken. Het is een getrouw woord. Volgens Paulus. Het staat er zo algemeen, zodat iedereen, ik zal het anders zeggen, zodat niemand vanmorgen de kerk uit kan gaan en kan zeggen, dat is nou niet voor mij. Of je moet jezelf buitensluiten. Maar God sluit je er vanmorgen bij in. Bij het adres van deze boodschap. Hij wil die verbroken verhouding herstellen. En nu geeft Paulus zijn eigen leven als model weer. Dat doet Paulus niet vaak. Hij spreekt heel bescheiden over zichzelf. Maar als hij doet, doet hij het goed. Op de juiste momenten. Daar kunnen wij van leren. Want in vers 15 op het slot zegt hij van welke ik de voornaamste ben. Nou, dat doet Paulus niet om de aandacht naar zichzelf toe te trekken. Maar om te laten zien, zo'n man als ik mag dit weten. Van welke ik de voornaamste ben. Timotheus, het is waar joh. Het is een betrouwbaar woord. Kijk maar naar mijn eigen leven. Snap jij het? Ik ben een voorbeeld van de verdraagzaamheid van God. Zo zegt hij dat zelf in vers 16. Daarom is mij barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste zondaar ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Wat zou het een wonder zijn als er iemand vanmorgen hier is, die model staat voor de zondaar. Zegt, ja, ik ben er ook zo één. Paulus de voornaamste? Wel nee, dat ben ik. Dan trek je de aandacht niet naar jezelf toe, maar dan zeg je, ik ben er ook zo één die het moet hebben van genade. Van Jezus, van zijn reddingswerk. Als het voor Paulus kan, kan het voor jou ook, echt hoor. En trouwens, ik geloof dat ieder levend christen hier wel iets van herkent. Nee, niet om vroom te doen, maar echt van binnen. Paulus, jij de voornaamste man. Jij hebt het in je onwetendheid gedaan, dat zeg je zelf. Maar ik ben bij groot gebracht. Ik heb het overboord gegooid. Ik heb het laten gaan. Terwijl ik het zo goed wist. Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Dat is ook weer zoiets. Paulus zegt niet, ik was het. En dat is nou wel een beetje voorbij. Ik ben het. Als hij terugdenkt aan zijn verleden, dan belijdt hij het. Oh, wat een dwaas. Maar Paulus, je bent toch gered? Ja, ik ben een saved sinner, een verloste zondaar. Maar ik blijf het wel. Zondaar. En dat houdt de spanning erin. Dat houdt mij klein. En dat maakt de genade van God zo groot. Dat moeten we niet uit elkaar trekken, gemeente. We moeten niet meedoen met die theologieën die zeggen, ja, maar dat is dan wel voorbij. Dat gaat voorbij. Het blijft. Die spanning. De omgang met Christus verdiept toch het zicht op je eigen zonde. En andersom ook, hè. Het zien van je eigen verleden, je eigen zonde, dat verdiept als het goed is ook het zicht op de zaligmaker. Ze drijven mij voortdurend uit, de zonden die ik zie bij mezelf en waar ik achter kom. En waar ik geen erg in had. Ze drijven mij voortdurend uit naar Christus Jezus. Want als hij eraan begint, gemeente, met zalig maken in je leven, dan maakt hij het ook helemaal af. Hoef je niet bang voor te zijn. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Ik heb terugval ervaren. Misschien zitten ze hier wel. Christen die terugval ervaart. Voor je gevoel ben je terug bij af. Of nog slechter. Als God in je leven begonnen is. Dan maakt hij het af. Maar dan zul je vanmorgen ook de verantwoordelijkheid voelen. Om heilig te leven. Voor hem. Want het geloof in de Heer Jezus Christus is niet bedoeld om dan de rest in je leven maar te laten gaan. Vooruit maar. Dat kun je niet meer. Als de Heer Jezus de liefde van je hart waard is, gaan al die andere dingen bijten, prikkelen. Ze verzuren je leven. Gemeente, waarom moet u dit nou horen op deze tweede kerstdag? Om het aan te nemen. Laat ik het maar zo zeggen. Daarvoor komt u hier. Niet om het aan te horen. Maar om het aan te nemen. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Paulus had ook kunnen schrijven. Het is aller aanneming waardig. Maar dat doet hij niet. Omdat die tekst al zo algemeen is. Maar hij zegt wel. Het is al je aanneming waardig. Wat aarzel je? Oh, je aarzelt vanwege dat woord. Aannemen. Je hebt er een beetje moeite mee. Want, ja, een mens kan geen ding aannemen. Zo het hem niet geschonken is vanuit de hemel. Nou, dat is een tekst die je dan uit zijn verband trekt. Want dat gaat er niet over het aannemen van de Heer Jezus. Lees nog maar eens na in je Bijbel. Maar die moeite met het woord aannemen, waar komt er nou vandaan? Ja, maar we veronderstellen veel te veel kracht in de mens, zegt iemand. Aannemen, dominee, het is een geschonken zaak. Ja, maar dat staat voor Paulus op één lijn. Juist omdat het een geschonken zaak is, mag je het aannemen. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Nou, je moet wel heel, heel vernuftig zijn om je daar vanavond, daar vanmorgen onder vandaan te praten. Christus Jezus is gekomen. Neem het maar aan zoals het is. Niet voor wat het waard is. Want het is uw aanneming waardig, gemeente. Het is goud. Dit is het evangelie. Je mag het aan je hart drukken. En in het evangelie komt Jezus zelf op ons af. En zegt hij, hier ben ik voor jou. Kijk, al dat gepraat hè, over, ja, het kan niet. En weet je, als je nou eerlijk bent vanmorgen, dan zeg je, ik wil het niet. Dan ben je waar we wezen moeten. En dan ben je waar de Heilige Geest je brengen wil. Dan kom je ervoor uit dat het niet geen kunnen is, maar dat het niet willen is. Ik wil niet dat ik op zo'n manier zalig kan worden. Ik vertrouw u gewoon niet. Oh, dat ongeloof. Dat wantrouwen. Heb je er ook zo'n last van? Wat een zondaar ben je, hè? Precies. En met dat wantrouwige hart van je. En met die kleine gedachten over die grote zalig maken. Word je vanmorgen aangesproken. Christus Jezus is in de wereld gekomen. Om zulke zondaren. Zalig te maken. Gemeente, we gaan afronden. Welke verontschuldiging kunt u inbrengen? Welk excuus kunt u vanmorgen opvoeren? Om dit woord naast je neer te leggen. Zeg het eens. Het evangelie beneemt je, als het goed is, iedere reden om nog een moment zonder de Heere Jezus te kunnen leven. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Neem je het aan voor wat het is? Blijde boodschap voor slechte mensen. Hoe komt dat nou, hè, dat die aantrekkingskracht er vanmorgen is? Dat je er niet los van kunt komen, van de kerk, van Jezus, van je Bijbel. Hoe dat komt, dat is het werk van de Heilige Geest. Die deze tekst toepast. Werkelijkheid maakt. En de band smeedt tussen jou en Christus. Gemeente, kruip er vanmorgen niet onderuit. Maar kruip met deze belofte naar God toe. Kruip er niet onderuit. Maar kruip met dit woord naar God toe. Zul je doen? Amen. Laten we samen zingen Psalm 9, vers 10 en 18. Psalm 9, wij zingen vers 10 en 18. Laten wij samen danken. Heren, zo kunnen we naar huis. En zo kunnen we thuis komen. Met de boodschap dat u ons niet vergeet. Omdat u dat zo diep bewezen hebt in de komst van uw Zoon. In de zending van uw Zoon. In de geboorte van uw Zoon. O, wat is dit heilsfeit. Vol van de drie enige God. Die zondaren zalig maakt.
Laat de klem van het evangelie ons uitdrijven naar hem, de Heer Jezus Christus, in wie u al uw welbehagen hebt en in wie wij het mogen vinden. Zegen uw woord. Laten we het met Maria mogen bewaren en overleggen in ons hart. Geef een goede dag verder en wil ons aan de dag van morgen weer samenbrengen. In de aanloop naar een nieuw jaar, geef wat nodig is, Heren, om de laatste dingen van het jaar af te ronden voor deze en gene. En wil ons in de komende tijd weer bij elkaar brengen. Dat vragen wij in de dank voor deze ontmoeting, waarvan u getuige was en waarbij u in het midden was. Om Jezus wil alleen. Amen. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Psalm 75, vers 1 zingen wij. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.